De toon. Je weet toch. Ik ben ziek en daarom voel ik me erg zielig. Het lijkt wel een mannengriep, zo grap ik naar Casper. Ja, ook als ik ziek ben, probeer ik er nog wat van te maken. Soms moet het van mijn tenen komen en dan zijn de grapjes flauw. Gisteren was ik voor de 5e nacht op een rij aan het hoesten. In deze 5e nacht hield het niet meer op. De wekker gaf aan dat het 12:30 was toen Casper voorstelde dat ik een kussen onder mijn kussen kon leggen om schuinig te liggen. Ja, ik voelde me tot alles in bereid en stapte dus het bed uit naar de cv-ketelkast om het logeerkussen te pakken, om het onder onze 20 centimeter dikke emmermatras te leggen. Wanneer ik zeg dat ik tot alles bereid ben, bedoel ik dat ik bereid ben om andermans ideeën op mijn eigen manier uit te voeren. Persoonlijk vind ik dat erg begrijpelijk van mezelf. Maar Casper is niet mij en houdt meer van zijn eigen ideeën. En dat snap ik. Om 12:30 s'nachts, met een mannengriep onder de leden, snap ik dat wellicht iets minder. Er ontstond een woordenwisseling over de plek van het logeerkussen. En ondertussen weet ik niet eens meer wat Casper precies zei, maar wel de toon waarop hij het bracht. Die sneed door mij heen en het zette me daardoor in lichte laaien. Na 5 nachten hoesten, elders slapen, zodat een van de partners nachtrust krijgt, dat vind ik heel intelligent. Deze nacht ging ik echter witheet hoestend in de woonkamer slapen. Ja, zo start het. Dat weet ik, dankzij tientallen partnergesprekken waarbij de koppels al jaren apart slapen. Het start met een eerste nacht. Aangezien ik niet kon slapen door mijn gehoest en boosheid, waren Casper en ik om 2:23 s'nachts in mijn fantasie al uit elkaar. Ik dacht na over een eigen slaapkamer in ons huis, want ik besloot dat ik nergens heen zou gaan. Ondertussen lag Casper boven te bedenken wie de voogdij over Sarah en JP kregen en waar hij zijn spullen op zou slaan terwijl hij met de camper de wereld rondging. Dit weet ik omdat Casper de volgende dag erg lief was en we 's middags de humor ervan inzagen. Zo liep onze breuk op een sisser af. En het lijkt erop dat we ons 10-jarig jubileum gewoon halen. Toch zou ik Casper wel eens willen vertellen over de toon. Want ik vind de toon kwetsend en ik raak ervan overstuur. Het liefst zou ik de toon begrenzen. Maar ja, Casper is natuurlijk niet mijn buikspreekpop. En ik kan woorden noch toon in zijn mond leggen. Hoe spreek ik over mijn grens? Naar mezelf en met Casper. Mijn eigen grond. Mam leerde mij om minder gekwetst te reageren op de blik en de toon van de stem van anderen. Jij en ik weten dat je leuk bent. Maar wat maakt het dan uit dat anderen van je denken? Nu ik volwassen ben, begrijp ik wat ze mij probeerden bij te brengen. Allereerst zelfvalidatie. Daarnaast cognitief omdenken. Wat ik vreesde dat anderen dachten, was niet per se wat anderen dachten. De psychologie vulde mijn moeders levenslessen verder aan. Als psycholoog leerde ik dat mensen tonen en emoties mogen ervaren. Cliënten hebben recht op hun beleving. Misschien komt het door al die lessen dat ik toch maar niet over Caspers toon begin, ook al hopen de keren dat Casper de toon gebruikt zich op en beginnen ze aan mijn zelfvertrouwen te knagen. En ze knagen ook mijn humor weg. Ik begin op sommige onderwerpen overgevoelig te worden. En dat is zonde van onze relatie. En daarom zou het goed zijn als ik zou staan voor mijn ervaring. Ik sta. In de smalle doorgang van de keuken sta ik. Casper komt mij tegemoet gelopen en zakt door zijn knieën. Hij pakt mijn bovenbenen stevig vast en tilt mij in de lucht. Ik maak mij niet zwaar. Ook grijp ik het aanrecht niet vast. Ik word geen slappe pop en geen 3-jarige met een woedeaanval die niet meer te verplaatsen valt. Wel zeg ik nog, denk aan mijn hoofd, terwijl ik al niet meer sta. 180 graden gedraaid en daar verderop geplant wordt. Nou, daar sta ik dan. Casper draait zich terug en vervolgt lachend zijn weg zonder verdere obstakels. Eigen grapjes zijn de leukste grapjes. Ik sta niet echt, Nooit gedaan. Ik bewonder mensen die wel staan. Degene die heel natuurlijk staan. Zonder dat ze daarvoor strijd hoeven te maken, zich groot hoeven op te blazen of zich te verontschuldigen. Gewoon omdat ze diep van binnen voelen dat ze de plek die ze innemen mogen gebruiken, vanzelfsprekend. Volgens mij is dat wat ik nodig heb. Grond onder mijn voeten. Bestaan zonder excuus. En het zal wel zijn dat anderen de toon anders beleven en hopelijk ook anders bedoelen. Het is niet aan mij om Casper een toontje lager te laten zingen. Het is wel aan mij om hem te vertellen wat ik hoor, zonder verwachtingen of eisen in gesprek te brengen, wat ik voel als ik het hoor, en verantwoordelijkheid te nemen om mij te uiten. Doe ik dat niet, dan zal de ervaring van de toon mij steeds meer kwetsen. Ik mij steeds verder uit de relatie trekken en ze uiteindelijk schade toebrengen. Dit is voor mij het moeilijkste gesprek om te voeren, maar ik zie het niet zonder in. Dankzij de eerdere 9 hoofdstukken ben ik veel beter geworden in mijn hoorbaar maken. Voor de zekerheid duik ik hieronder de psychologie nog eens in. Deze afgebakende grond is van mij. Zo, dit is van mij. Zo communiceert een hekje, een haakje of een specifieke kleur steen in een leuk patroon aan de wereld. De stoeptegels daar, dat is van de gemeente. Hun bezemwagen veegt enkel die stenen schoon. De struik aan de linkerkant van de schutting is van de mensen naast dit huis. Op hun beurt hebben zij een stenen muurtje gemetseld om hun tuin weer van hun buren te scheiden. En die buren gebruiken een ophoging om duidelijk te maken waar voetgangers zich bevinden, op eigen terrein of op gemeentelijke grond. Het bochtje met een herdershond impliceert dat zelfs een hond weet waar de grens ligt. In onze straat zijn er vele manieren om af te bakenen. Gras, grind, beplanting, gevlochten wilgetakken en metalen kist met stenen erin. Wij en zij. Het is overduidelijk en door kadaster en notarissen erkend. Wat bakent mij van Casper af en Casper van mij? De woorden die Casper tot mij spreekt en de manier waarop ik die woorden begrijp, stel ik me aan. Of is het Casper? Wat hij zegt, is hij zelf met zijn kont in de helft. De rug van mijn hand, die zachtjes op Caspers heup duwt om ruimte te creëren en een laad te kunnen openen, vertelt iets over mijn ongeduld. Caspers onwetendheid voor mijn behoeften, mijn liefde om hem niet te bezeren, Caspers gedroom, mijn wens om door te gaan met de tafeldekken, of zijn opoffering om vandaag te koken. Ik leerde dat onze relatie ons zelfbeeld beïnvloedt. En wij zelf de relatie. Daarbij kan 1 gedeelde ervaring 2 psychologische reacties op gang brengen. En daardoor duizelt de afbakening in mijn liefdesrelatie met Casper en mij soms. Daarin sta ik niet alleen. Ook op mijn blauwe sofa in de praktijkruimte hoor ik vaak over deze verwarring. Als relatietherapeut ondersteun ik koppels bij die zoektocht. Ik visualiseer en ontrafel voor hen wat er gebeurt. En dezezelfde dienst wil ik mijzelf gunnen. Om voor mijzelf overzicht te creëren.
Over psychologie.
Zo gaat de psychologie nog even verder. Maar ik neem ons mee naar een huiswerkopdracht. Een gemakkelijke huiswerkopdracht die je vanaf vandaag al kan doen.
Over psychologie.
Het bovenstaande plan van aanpak is heel veel werk. Veel werk steek ik graag in mijn relatie met Casper, vooral als het belangrijke terugkerende thema's betreft, maar ik zou geen leven hebben als al wat mij raakt zo uitgebreid uitgepluist moet worden. Daarom, een paar snelle vragen, opmerkingen of gedrag die mijn grenzen ook kenbaar kunnen maken. Snel, in het moment, kort en duidelijk. Wat doe jij nou? Hoe bedoel je dit? Nee, dit wil ik niet. Oh? Ik stap nu even uit deze situatie. Of zoals Casper mij ze nu en dan begrenst. Hé, niet zo hè? Oeh, ik was net even boos op jou. Dit soort korte zinnen zijn in te studeren en daardoor gemakkelijk in het leven te gebruiken op het moment dat ze nodig zijn. Ik hoef alleen nog maar te doen in plaats van erover te schrijven. De rest van het hoofdstuk gaat over hoe het uitvoeren van de huiswerkopdracht Kobe verging. Daar kunnen wij als lezers en luisteraars dan weer van leren. Vervolgens komen er nog een aantal tips. Dit hoofdstuk bevat in totaal 4 tips. Tips aan de luisteraars, lezers, wat ze kunnen doen op het moment dat ze graag in hun relatie willen begrenzen. Na die tips volgen nog een paar bladzijden, groene bladzijden, en die zijn eventueel voor collega's. En we hebben dan in de tekst kleine illustraties staan, kleine icoontjes geplaatst. En die icoontjes die corresponderen dan met de groene bladzijden. Ik lees dan van de groene bladzijden een stukje voor contextuele theorie en zelfbeeld relationeel bekeken. Ons zelfbeeld gaat over hoe wij onszelf zien en wordt bepaald door onszelf en anderen. Hoe mengt de ander zich in ons zelfbeeld? Dat gebeurt ten eerste doordat wij onszelf vergelijken met anderen. Als tweede door de reacties van anderen op ons gedrag en ten derde doordat wij denken te weten wat anderen van ons vinden. Al die processen spelen zich af in de psychologie, dat is de tweede dimensie, over het gedrag in relaties, wat de derde dimensie is. De contextuele theorie, de vierde dimensie, voegt er tenslotte nog ethiek aan toe. Samen met de ander beoordelen we welke waarde wij geven aan onze relatie.